Vanavond lezen we Hooglied 3. Hooglied 3. Op mijn legerstede des nachts zocht ik mijn zielsbeminde. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik wil opstaan en rondgaan in de stad, op straten en pleinen en mijn zielsbeminde zoeken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad hun ronde deden, troffen mij aan. Hebt gij ook mijn zielsbeminde gezien? Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan of daar vond ik mijn zielsbeminde. Ik greep hem vast en wilde hem niet loslaten. Totdat ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de kamer van haar die mij gebaard heeft. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gezellen of bij de hinden van het veld, wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet voordat het haar behaagt. Wat trekt daarop uit de woestijn als zuilen van rook, omgeurd van mirre en wierook en allerlei reukwerk van de koopman? Ziet, dat is Salomo's draagstoel, omringd door 60 helden uit de helden van Israël. Allen het zwaard houdend, geoefend ten strijde, elk met het zwaard aan zijn heup vanwege de verschrikking in de nacht. Koning Salomo maakte zich een draagkoets uit hout van de Libanon. De spijlen maakte hij van zilver, de leuning van goud, de zitting van purper, het binnenwerk met een bekleding van liefdesgeschenken afkomstig van de dochters van Jeruzalem. Gaat uit, dochters van Sion, aanschouwt koning Salomo met de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde op de dag van zijn bruiloft en op de dag van de vreugde van zijn hart. Tot zover. De inleiding op het boek Hooglied heb ik nu 3 keer herhaald, geloof ik. U gaat het maar downloaden en dan krijgt u het. Sorry. Ik heb niet zo'n computer. Het is een heel bijzonder boek. 1005 liederen heeft Salomo ooit gemaakt. En dit is dan het hoogste lied. En dat gaat over die bijzondere betrekking tussen een bruidegom en een bruid. En die bijzondere betrekking wordt omschreven op een hele tere, maar ook een hele leerzame manier. En natuurlijk kun je denken aan Jeruzalem en de relatie met God. Jeruzalem wordt ook vrouw van God genoemd. En de Heere God noemt ook zichzelf: ik ben uw man en uw maker. Dus dat mag. En misschien heeft het daar ook in de toekomst echt mee te maken. Maar aan de andere kant van de medaille zegt de Heer Jezus dat hij meer is dan Salomo. Meer dan Salomo is hier, zo zegt de Heer Jezus dat. En dan gaat hij verder met te zeggen dat hij de bruidegom is. En dat wij moeten uitkijken, uitzien naar de bruidegom. En daartoe worden we opgeroepen. Gaat uit, de bruidegom tegemoet. Paulus zegt: ik heb jullie aan een man, als een reine maagd, aan één man verloofd. En in een ander stukje van de Bijbel, Efeze 5, zegt Paulus dat het hele gebeuren van man en vrouw te maken heeft met Christus en de gemeente. En de geest en de bruid roepen: kom Heer Jezus. Het verlangen van de bruid mag zijn, moet zijn, samen met de Heilige Geest: kom Heer Jezus. Als het in het boek Hooglied gaat over een bruidegom en een bruid, dan mag u zeker, misschien wel moet u zeker denken aan Christus, de bruidegom. En de gemeente, de bruid. Ik weet dat daar altijd al discussie over was, van is de gemeente wel de bruid? Moet je niet Israël als de bruid zien en de gemeente meer als het lichaam zien, maar dat heb ik ook uiteengezet. Al die beelden die gebruikt worden, lichaam, huis, kudde, koninkrijk, bruid, zijn zowel op Israël van toepassing als ook van toepassing op de gemeente. Dus je kunt niet zeggen of, het is echt en. En daarbij is nooit geheel Israël als bruid gezien, geheel de gemeente wel, maar geheel Israël is nooit als bruid gezien, alleen de stad Jeruzalem. We kijken nu, en ik hoop dat u meekijkt naar dat prachtige van het derde hoofdstuk. Dat zeg ik waarschijnlijk weer volgende keer, want dan gaan we het over hoofdstuk 4 hebben, maar zo mooi. Maar ik wil hoofdstuk 3 echt niet overslaan. Het is heel uniek. En we willen graag kijken naar de Heer Jezus, de bruidegom. En we willen ook graag kijken naar wat de Heer Jezus voor zijn bruid betekent en wat hij voor haar doet. Maar dan moet je wel bij die bruid horen. Dan moet je als het ware een verlovingsring hebben. Dat vinden we heel gewoon als het om een huwelijk gaat. En dat begint dan met een vriendschapsring en dat begint dan, gaat dan verder met een verlovingsring. En dan komt het uiteindelijk uit bij waarschijnlijk de duurste van de drie, een trouwring. Heb u zo'n ring? Yes. Ja, ik ook. Maar ik bedoel eigenlijk. Nee, wat anders. Weet je, in het Oude Testament is er iemand geweest die heeft zijn ring ingeleverd. Echt hoor, dat staat in Genesis 38. Dat doet Juda. En dat staat in het Oude Testament ook van, in elk geval twee personen die een ring kregen, van Jozef en van Mordechai. Jozef in het boek Genesis en Mordechai in het boek Esther. En er staat nog van iemand die een ring kreeg. En dat is Dato. I'm sorry for you. Verloren zoon. Maar jij denkt, maar daar had ik mezelf ook in gezien. Amen. Daar mag iedereen, zuster, broeder, zichzelf in terugvinden. Ik kreeg een ring. Dat is een hele bijzondere betrekking. Een soort procuratie, zo zou je dat mogen noemen. Bevoegd tot tekenen. Hè? Met een ring kon je bezegelen. Dat was een zegelring. Daar kon je dus een contract mee onderschrijven. Nou, zo ongeveer is het. Je zit, als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, heel bijzonder. Echt, je bent buitengewoon gezegend. En in hoofdstuk 2 vonden we dat de bruidegom je heel graag bij zich wil en je stem graag wil horen en dat hij je mooi vindt en ja, dat aan jou geen gebrek is. Ja, dan kun je 12 keer zeggen van ja, maar dat ben ik dan niet, dat zal de buurvrouw dan wel zijn. Nou, dat weet ik allemaal. Natuurlijk, als ik naar mezelf kijk, is er geen dag vreugde. Maar als ik naar de Heer Jezus kijk, dan is er altijd vreugde. En met geen dag vreugde wil ik niet zeggen dat er geen mooie dagen zijn. Natuurlijk zijn er mooie dagen. Maar het hele bijzondere is toch wel dat de Heer Jezus onze heiland is. Onze bruidegom. Ik hoop dat dat zo is. En nu komt in hoofdstuk 3 een soort dipje in haar gevoelens. Ze zegt, op mijn lege steden, 's nachts, daar zocht ik mijn zielsbeminde. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En ik denk dat velen van ons dit herkennen. Nadat je enthousiast de Heer Jezus hebt leren kennen en voor hem door het vuur wilde gaan en misschien wel van de daken wilde schreeuwen hoe mooi hij is en hoe prachtig hij het allemaal heeft gedaan, dan komen er momenten dat je daarna even die eerste liefde kwijt bent. En als ik het zo zeg, dan denk je, oh ja, dat staat ook in de Bijbel natuurlijk, in Openbaring 2 van de gemeente van Efeze. Dit heb ik tegen u, dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Het enthousiaste van het begin is wel eens aan het wegebben. Hoe komt dat? Nou ja, misschien wel door kerstbomen of kerstballen of kerstkalkoenen of kerstdiner of een arreslee of weet ik veel. Misschien komt het wel omdat er zoveel narigheid is in deze wereld, zoveel spanning is in Europa, omdat het misschien wel helemaal niet zo goed gaat met je spaargeld, weet ik veel. Omdat het misschien niet goed gaat met de euro en met de eurolanden. Er is zo ontzettend veel te vertellen. De kranten staan elke dag, merkwaardig genoeg, weer helemaal vol. Hoe ze dat voor elkaar krijgen, weet ik niet. Dat er nooit een stukje overblijft, snap ik ook niet. Ja, ik ben nog een beetje typograaf geweest van vroeger, maar ik weet wel ongeveer hoe dat werkt. Maar er is zo'n lawine aan informatie dat je er bijna in verdrinkt. Geniet u nog van de Heer Jezus? Of bent u juist vanavond hier gekomen om opnieuw van de Heer Jezus te gaan genieten? Dat hoop ik eigenlijk. En hij zou je niet teleurstellen. Niet, ik kan het nog verknallen, dat kan. Je kunt iets voorbereiden, maar dat kun je helemaal verkeerd uit laten pakken. Maar de Heer zelf wil zich heel graag aan jou vertonen en wil heel graag laten weten wie hij is. Dat doet de Heer Jezus. Maar dat er momenten zijn dat je dat hele fijne, bijzondere contact met hem soms wat kwijt bent, dat komt waarschijnlijk door de omstandigheid, dat komt door de drukte van het leven, dat komt door de, ja, er moet toch brood op de plank, dat komt doordat er zorgen zijn, kinderen, kleinkinderen, buren, vrienden, broers, zus, het kan van alles zijn. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Het is alsof het dan, natuurlijk bid je nog, natuurlijk vraag je voor die kinderen, je vraagt voor die kleinkinderen, je vraagt ook voor jezelf, je vraagt voor je gezin, je vraagt, Heere zegen deze spijzen, je vraagt nog steeds. Maar het hele fijne contact, bijna alsof die bij je is, alsof die echt naast je is, achter je is, boven je is, rondom. Soms is dat even weg. En als dat zo is, ik wil opstaan en rondgaan in de stad, zegt vers 2. Als het om de verloren zoon gaat, ik citeerde dat zo pas al even, dan is hij op een bepaald moment tot de conclusie gekomen van, ik zit niet goed. Hij zegt, hoeveel dagloners zal mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger, ik heb hier eigenlijk niks, helemaal niks. Hij had zich aan een van de burgers opgedrongen en ja, die hebben wel een baantje voor hem. Een route, een therapeutische route bedacht. Je kunt je vandaag aan de burgers van het land opdringen en een therapeutische route krijgen. Want, nou ja, probeer het eens langs die kant of zoek dat eens. Misschien is dat het wel. Maar hij weet eigenlijk heel precies, die verloren zoon, wat hij doen moet. En dat doet hij ook. En hij stond op. En hij ging naar zijn vader. En als je nu de Heer Jezus een beetje kwijt bent. Als je dat fijne, tere contact met hem niet meer zo ervaart op dit moment. Wat zou je dan moeten doen? Opstaan. Dat moet je wat doen. Als die verloren zoon niks had gedaan, zat hij daar even bij wijze van spreken. Nu nog. Was er niks veranderd. Maar vanaf het moment dat hij opstond, is er een genezingsroute ingezet van je welste. En die vader die stond al klaar. Hij zag het nog niet, maar hij stond wel toen hij nog ver was. Precies hetzelfde, in de uitdrukking precies hetzelfde als in dat verre land waar hij was. En toen hij nog ver af was, in dat verre land was, toen zag zijn vader hem al. Zou je willen opstaan? Hoef mij geen antwoord te geven, ik kan het toch niet bijhouden. Maar voor jezelf, voor de Heer Jezus ook. Ik wil opstaan. Ik wil ook actief. Ik weet wel dat dan mensen zeggen, ja, maar je kunt niks en je hebt helemaal geen wil. En wat je zelf bedenkt, dat is sowieso fout, dat is sowieso zondig, dat is het vlees. Nou, wie wil nemen het water, is dat vlees? En als Jeruzalem het verwijt krijgt van, ik heb jullie willen bijeenvergaderen gelijkerwijs in hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild, is dat, ja, natuurlijk. Maar het verwijt, elk die wil mag komen, zingt een lied. Wie wil nemen het water des levens om niet? Zegt de Bijbel. Je moet het ook willen. Je moet iets doen. Je moet een stap zetten. Opstaan. Ik wil opstaan en rondgaan in de stad, op straten en pleinen en mijn zielsbeminde zoeken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Dus ze deed iets. De eerste activiteiten waren van, ik ga dan in mijn omgeving zoeken. Dus daar waar ik thuis hoor, waar ik normaal gesproken woon, daar wil ik zoeken, maar ik vond hem niet. En toen heeft ze de wachters van de stad gevraagd, die ze tegenkwam. Die deden de ronde, die troffen haar aan en ze vroeg, hebt gij ook mijn zielsbeminde gezien? Nu hoop ik niet dat ik tegen schenen ga schoppen, want dat wil ik niet. Maar ik wil je wel dit zeggen. Dat er heel veel geweest zijn die op zoek gingen naar de Heer Jezus en die aan de wachters van de stad, zal ik dat een andere naam gaan geven? De kerkenraad? Nu wordt het al pijnlijk, hè? Heb je ook mijn zielsbeminde gezien? Geen antwoord. In hoofdstuk 5, hetzelfde. Toen sloegen de wachters van de stad haar zelf. Ze gingen haar verwonden. Van dat gezeur over die Jezus. Nu heb ik het onmiddellijk vertaald, hè? Je voelt hoe de spanning hier onmiddellijk naar je toe komt. Vanaf het moment dat je zoekt naar de Heer Jezus, loopt je gigantische risico dat je de wachters van de stad tegenkomt die eigenlijk niets te zeggen hebben. Het oude verhaal, het is, ik weet niet hoe vaak geciteerd, ook hier op dit plekje, is dat een jonge predikant, net afgestudeerd, geweldige preken afleverde. En het waren theologisch doorwrochte geschriften, preken. En hij vond op een zekere zondagochtend op de preekstoel een briefje. Heer, wij wensen Jezus te zien. Johannes 12. En hij schrikt. Heb ik het zo goed gedaan? Heb ik het zo doortimmerd, mijn hele preek? En ze hebben hem niet gezien? In tranen, buigen, belijden. Heer, ik wil zo graag u laten zien. 3 weken later weer een briefje. Hij schrikt. Johannes 20. Heer, nee, Thomas, wij hebben de Heer gezien. Heer, wij wensen. Johannes 12, of wij hebben. Dat is het verschil. Elke dag komt er een mail, sommigen nog meer, veel vaker dan één keer. Wij willen zo graag iets over de Heer Jezus horen. We horen wel over dit en over krachten, over wonderen, over tekenen. Ik bedoel dat niet katterig. Er mogen wonderen, er moeten misschien wonderen zijn. Maar als de Heer Jezus ontbreekt, ben je hem kwijt. En er zijn talloze groepen waar je niets meer hoort van de Heer Jezus. Gisteravond een gesprek met een jong stel, net getrouwd. Waren die gistermorgen geweest, ik weet niet, echt geen plaats, ik weet het niet. Maar geen één woord over de Heer Jezus. Nul, niets. Het is zelfs niet genoemd. Ja, dat is het meest makkelijke. Loop je ook niet in de wielen van anderen, van andersdenkenden. Dan heb je geen risico dat je je vergaloppeert. Dan word je niet van discriminatie beschuldigd, van alles. En stel vrienden, is uit een evangelische hoek gegaan, gezet, omdat ze verlangden naar de Heer Jezus. Mijn eigen kinderen zijn uit een evangelische gemeente gegaan, gezet, omdat ze zo graag iets meer van de Heer Jezus wilden weten. Maar dat mag je niet vragen, want de policy is zo. Een bevriende predikant die in de PKN-sfeer zit, die zegt, als ik het preekschema volg, dan preek ik nog 1 keer per jaar over de Heer Jezus. En het is maar afwachten waar je dan op dat moment bent. Maar hij is nu 86, hij preekt alsof zijn leven ervan afhangt. Hij zegt, maar ik trek me er geen lor meer van aan. Amen. Als je hem tegenkomt, hoor je van de Heer Jezus. Die zijn er gelukkig. Voelt u de spanning van deze mevrouw? Ik wil op zoek gaan en ik wil de Heer Jezus graag zien. En de wachters van de stad zouden wel eens geen goede raadgevers kunnen zijn. Ze wisten het ook niet. Ze misten hem niet eens. De vraag is of ze hem ooit gezien hadden. Of ze eigenlijk wel zouden kunnen herkennen wie hij eigenlijk is. Misschien hebben ze hem nooit zo gezien. Het is allemaal mogelijk. Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan of daar vond ik mijn zielsbeminde. Zou de Heer zich laten vinden vandaag? Antwoord ja. Je moet wel op zoek. Je moet misschien wel een paar barrières doorbreken. Misschien moet je wel door een paar moeilijke hobbels heen om hem te leren zien. En heb ik me afgevraagd, we leven nu in de adventtijd. En ik heb begrepen dat het gisteren de derde zondag was van advent. Dat zie je dan mooi aan die kaarsjes. Als er 5 kaarsjes zijn, dan zijn er dan 3 aangestoken. Mag ik u een voorbeeld geven? En dat heeft mezelf heel erg geraakt. Het gaat over Bethlehem. Ik heb iets met Bethlehem, al jaren. Ik moest een column schrijven voor iets en daar heb ik er over het kleine poortje geschreven van Bethlehem. Weet u wel, die kerk, als u daar ooit geweest bent, weet u dat als je daar aankomt. Nou, dat is een heel klein poortje om die kerk in te gaan. Een hele kleine, heel laag. En de gids die je dan bij je hebt, die begint onmiddellijk een heel verhaal te vertellen over mensen die op een paard zaten en achter mensen aan zaten en die vlogen met paard en al de kerk binnen en zo. Dus nee, zo ging. En om die reden is dat poortje zo klein. Die zo met paard en al de kerk instuiven, dat kan helemaal niet. Nou, een hele praktische reden. Toch? Ja, als je dan toch ergens bescherming moet zoeken, dan daar maar. Maar als je bij de kern van Bethlehem wilt uitkomen, moet je je wel bukken. Je kunt niet in vol ornaat, met je eigen statuur, zomaar naar binnen stuiven. Dat kan niet. Ik wil je 2 voorbeelden geven. 1 die van Bethlehem vandaan ging en 1 die naar Bethlehem ging. En ik hoop dat dan helder wordt wat ik bedoel. Ook hier in Hooglied 3. Eerst die van Bethlehem vandaan ging. Dat vindt u in het Richterenboek. Ik kan het helemaal gaan voorlezen, maar dan is misschien de avond ook een beetje om, dus dat doe ik niet. U begint in hoofdstuk 17 van Richteren en u leest maar een stuk verder. En u komt uiteindelijk uit bij een heel raar verhaal, heel naar verhaal, waarvan u eigenlijk denkt dat zoiets in de Bijbel staat, dat begrijp ik niet. Maar Richteren 17 gaat over een Levitische jongeman die het wel had gezien in Bethlehem. Die had het eigenlijk wel gehad. En die gaat weg. Een kleinzoon van Mozes, Johanan heet hij. Zijn naam wordt ook nog genoemd ergens, lees maar door. Je komt vanzelf die naam tegen. Zoon van Gersom. Nou, Gersom was de zoon van Mozes. Kleinzoon van Mozes denkt, nou, ik ga weg. Ik ga kijken waar ik terecht kan. En hij gaat uit Bethlehem, komt ergens in noordelijker terecht bij een meneer Micha, die toevallig ook een idiote kronkel had. Die had gedacht, ik wil ook wat anders. Dat gedoe met Silo en zo, dat is ook niks meer. Dus ik ga voor mezelf beginnen. Ik ga een eigen kerkje maken. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft een eigen kapelletje gesticht. En toen heeft hij een van zijn zonen tot priester gewijd. Ja, je moet toch wat? En hij heeft geld van zijn moeder gestolen. En van dat gestolen geld heeft hij wat afgodsbeelden laten maken. En dat in dat tempeltje gezet. Een soort tempeltje. In the middle of nowhere. En daar was Micha dus trots op. En zijn eigen jongens was priester. En nou, die diende dan. En toen komt die Levitische jongeman toevallig in die buurt. Dat is geen toeval hoor, maar dat is besturing denk ik. En Micha die ontdekt hem en gaat met hem in gesprek. Door zijn tongval werd het ook wel duidelijk. Groningers en Friese hoor je toch, waar ze vandaan komen. Dat was toen ook al zo. En hij zegt, moest luisteren, als je nou, je bent een echte leviet. En hij denkt, maar dit is natuurlijk de kans van mijn leven om een echte leviet te hebben als priester. Niet een van mijn eigen jongens, maar een echte, een met papieren, gediplomeerd. Dat was helemaal te gek. Hij huurt hem voor een stel kleren, voor leeftocht en voor wat geld. En zo wordt die Levitische jongeman priester bij Micha. En Micha die is verheugd dat de Heer hem een echte Leviet helemaal super. In diezelfde tijd komt een groep mensen uit de stam van Dan. Die hebben 5 mensen uitgestuurd om te kijken naar een beter stuk grond. Ze hadden in de boeken Jozua een erfdeel gekregen, maar ze waren daar niet tevreden mee. De Levitische jongeman was in Bethlehem niet tevreden. Micha was ook niet tevreden. De stam van Dan was ook niet tevreden. En die stam van Dan die wilde een andere plek. En die komen toevallig weer langs dat huisje van die meneer Micha. En die komen ook in dat godshuisje. En die vragen, nou als er nou toch een tempeltje onderweg tegenkomt, vraag dan even of onze weg voorspoedig is. En hij zegt natuurlijk gelijk, de Heere zegene u. En, nou ja, zo gaat het altijd. Hè? En ze gaan verder. En ze vinden een stuk gebied. En ze komen terug bij hun stamgenoten, bij de stam van Dan. En ze gaan verslag doen en de hele stam van Dan gaat emigreren. En op weg van de oude locatie naar het nieuwe terrein komen ze weer langs dat huisje van die meneer Micha. En die denken, weet je wat we doen? We nemen die hele handel mee, hebben wij ook wat. En die hebben het hele godshuisje leeggeroofd. En die hebben de Levitische jongeman uit Bethlehem meegenomen. Nou, die begint nog te sputteren. Ja, maar ik sta onder contract bij Micha en ik heb getekend en je kan zomaar even. En toen zeggen ze daar, wat is het voor u nu mooier? Priester te zijn van één man of priester te zijn van één stam? En toen werd zijn hart vrolijk, zegt de Bijbel. Je kunt beter bij een grote gemeente worden dan bij een kleintje. Het levert altijd meer op. Nee, ik hoop dat je het pakt. Het heeft echt consequenties. Zo ging het echt toen. En hij is meegegaan met de stam van Dan. En de stam van Dan heeft die afgodsbeelden van Micha opgesteld. En hebben daar afgoderij mee gepleegd. En de stam van Dan is als eerste in afgodische sferen terechtgekomen. De stam van Dan is als eerste weggevoerd in ballingschap. En als ik mijn Bijbel goed lees in Genesis 49, zei Jacob al, de stam van Dan, ja die zal wel gaan heersen. En de stam van Dan, lees het alsjeblieft in de Statenvertaling, of in de herziende Statenvertaling, zal een slang zijn op het pad en het bijt in de hiel. In Openbaring 7 is de stam van Dan er niet bij als het om 144.000 gaat. En we hebben al jaren gedacht en gezegd dat de antichrist voortkomt uit de stam van Dan. Ik hoop dat u het nog hebt. Bethlehem verlaten. Bethlehem verlaten. En de antichrist wordt zichtbaar. Die hele lijn, die hele geschiedenis, dwars door alles heen. Dat is een andere geschiedenis. Een mevrouw woonde in Moab, dat kent u en u weet ook wie het is, mevrouw Rut. En Moab staat voor hoogmoed, voor arrogantie, voor opgeblazenheid. Jeremia 48, Jesaja 16. Ik, me, de big, even, alles is daar. Dat kan ik uitwerken als u dat wilt. Ook met Eglon, die koning van Moab, die troonde in Jericho. Een hele grote, koele bovenkamer alleen voor zichzelf. Maar hij was zeer zwaarlijvig. Er is maar één ding geschikt voor die man, dat is een tweesnijder fan. Ik laat het maar los. Maar goed, daar vindt u Moab. Helemaal breed uit. En zij zegt, nee, ik wil niet meer bij Moab horen. Ook al doet Naomi moeite om Rut in Moab te laten. Ze zegt, blijf toch, want ik heb geen jongens meer. En wat kan ik je geven? En ze wist uit Deuteronomium dat er zelfs tot in de 10e geslacht geen ruimte was voor iemand uit Moab. Er was helemaal geen ruimte. Er was helemaal geen enkel stukje, laat maar zeggen, perspectief op een soort status van, je mag een paspoort aanvragen. Helemaal niks. Ze gaat, uw volk is mijn volk. Waar u gaat sterven, dan ga ik sterven. Uw God is mijn God. En wat doet ze? Ze komt in Bethlehem. En ze buigt. En ze zegt tegen Boas in hoofdstuk 3. Hier is uw dienstmaagd. Spreid uw slip over mij uit. Hier ben ik. Hoogmoed en trots is helemaal weg. En ootmoed en Nederigheid is terug. En wat gebeurt er? Rut trouwt met Boaz. Boaz krijgt een jongetje, Obed. Die krijgt een jongetje. Isaï krijgt een jongetje. David. Oh. Als je naar Bethlehem gaat, wordt Christus zichtbaar. En als je bij Bethlehem vandaan gaat, wordt de antichrist zichtbaar. Ik hoop dat je het pakt. Want het is heel scherp. Ik kan het niet scherper krijgen. Je moet alleen even door deze verhalen heen kijken. En het is helemaal niet zo moeilijk, denk ik. Maar probeer het eens. Als de herders zeggen, laten we naar Bethlehem gaan om te kijken wat daar is gebeurd. Zou je dat willen? Zij, de vrouw hier in het boek Hooglied, zegt, ik wil mijn zielsbeminde gaan zoeken. Waar vind je hem? Nu, als je echt naar de Heer Jezus op zoek bent, dan kom je uit in Bethlehem. Uit Bethlehem kwamen alle Pesachlammeren. 100.000 Pesachlammeren per jaar werden geslacht in Jeruzalem tijdens het paasfeest, het Pesachfeest. 100.000 per jaar, zegt Josephus Flavius, die bekende geschiedschrijver. En waar kwamen ze vandaan? Allemaal uit Bethlehem. Die herders in Bethlehem hebben permanent leverantie gehad van offerdieren. Die hebben constant voor het offerdier gezorgd. Die hebben constant aangeleverd. En dat zijn uitgerekend deze herders die de prachtigste, de mooiste, de allergrootste, heerlijkste boodschap krijgen van alle tijden. U! Waarom? Omdat ze zorg hadden voor het offer. Dat is wel één conclusie mogelijk. Ze gaan naar Bethlehem. En ze vinden daar. Maar ook als u van een hele andere route bent en u komt uit Iran, dan zou het kunnen zijn dat u via een tussenstop in Jeruzalem, via het woord des Heren, Micha 5, toch ook in Bethlehem terechtkomt. U komt in Bethlehem terecht. Ik kan het niet preciezer zeggen. Je kunt van alles bedenken, maar dit is zo bijzonder dat God mens werd, Immanuel. Dat hij zichzelf zo verlaagde tot deze breekbare staat, zo die broze vorm waar we eigenlijk niets van snappen. Dat hij die de hemel gemaakt had en alles droeg door het woord van zijn kracht, zo klein werd, zo nederig werd dat hij zichzelf daar liet zien. Nou, in de meest breekbare vorm. Daarom zullen we straks in de hemel hem zien. In die meest breekbare vorm. Namelijk het lammetje. Echt het verkleinwoord in het Grieks. Staande als geslacht. Nou, als je ooit een slachtlammetje hebt gezien. Het is al bijna niks, zo'n lammetje. Maar als het ook nog ontdaan is van huid en zo. Dan blijft helemaal niets over bijna. Het lammetje. Staande als geslacht. En alles buigt. In het midden van de troon. In het midden van alles. Het lammetje. Het lam van Bethlehem. Alle geschiedenissen van David hebben daarmee te maken. De zalving van David heeft daarmee te maken. Natuurlijk heeft Micha 5 een prachtige profetie. En gij Bethlehem Ephrata. Natuurlijk. En je kunt zelfs zeggen dat de eerste vermelding van Bethlehem in het boek Genesis een vermelding is waar Rachel geboorte geeft aan haar tweede zoon. De oudste was geboren, Jozef. De tweede is immers Benjamin, maar die noemde zij Benoni, want ze stierf tijdens de bevalling. Ze heeft gezegd, dit is Benoni, dat is de zoon van mijn smart. Dat was de naam Benoni. Maar Jacob heeft dat onmiddellijk op hetzelfde moment veranderd in Benjamin, de zoon van mijn rechterhand. De zoon van smart is op hetzelfde moment zoon van zijn rechterhand. Nou, dat is typerend voor Bethlehem. Als je dan toch een duiding wilt, dan is dat een duiding. Dit soort dingen staan in de Bijbel al eeuwen. En nu zitten wij misschien naar van alles en nog wat te kijken, naar de omstandigheden, naar van alles om ons heen. Ja, daar is dit en daar gebeurt dat en daar willen we naartoe. Of dit zouden wij ook wel willen. Ga naar Bethlehem. Maar dan moet je je wel bukken. Want als je nou iets kleins wilt, dan is het daar. Als de hemel der hemelen niet groot genoeg zou zijn geweest volgens Salomo, voor de Heer Jezus. En daar in Bethlehem ligt een klein babytje. Nou, dan moet je je bukken. Daar word je klein van. En dat staat natuurlijk in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dat het aan God gelijk zijn voor hem niet als roofgoed werd gezien. Maar hij heeft zichzelf ontleden, hij is zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. De Heer Jezus. Waar kom je dan uit? Ja, natuurlijk kun je zeggen, als ik bij Bethlehem ben, oké. Bethlehem, lam en kruis, onafscheidelijk. Daar is het lam van God. Echt, daar is het lam van God. Als het offer van de Heere aan het kruis gekomen. Zou u nu de moeite willen nemen om hem... Zou u willen opstaan? Ja, niet voor niet, blijf maar zitten. Maar zou u willen opstaan? Zou u willen zeggen, daar wil ik naartoe. En als je dit vraagt aan de wachters van de stad, dan ben ik bang dat je zegt, nou ja, nee, dat weet ik niet hoor. Nou, we hebben wel een kerstviering bij ons. We hebben een gezellige maaltijd met gehaktballen en met halve stukjes kalkoen en zo. Nee, ik ga niet doorslaan. Maar ja, het gevaar is, ik zie overal van die tafereeltjes, je wat visueel ingesteld bent, dan is dat zo. Maar dan denk je, nou, ik hoef helemaal geen kalkoen. Ik hoef geen kerstboom. Het mag wel, alles mag. U mag uw huis zo mooi maken als u wilt. Doe het maar, om de kinderen, maar doe het, om de sfeer. Maar vertel alsjeblieft van de Heer Jezus. Zeg iets over hem. Vertel wie hij is. Laat zien dat je naar Bethlehem wilt. Dat je niet bij Bethlehem vandaan wilt. Want dat is een route die uiteindelijk bij de Antichrist uitkomt. En dat is ook zo. Wat is de Antichrist? Nou, niets anders dan iemand die de Vader en de Zoon loochent. Daar kom je uit. En als je denkt dat het vandaag allemaal te veel van het goede is, te oudbollig is, zo heet het ook nog vandaag, een beetje van vroeger. Nou, dan kun je eindeloos in de discussies schieten. Welke vertaling moet je dan? Ja, dat is zo'n schitterend verhaal. Alsof dat er ene zier aan doet. Niks toch? Ja, ik wil ook graag een hele goede vertaling hebben, maar daar gaat het even niet om. Het gaat over hem. Het gaat over de Heer Jezus. En die Heer Jezus is mijn heiland, is mijn verlosser. Dat is die voor mij aan het kruis wilde sterven. Die zijn leven gaf, die tot in de dood ging. Alles wilde geven om mij gelukkig te maken. Ik wil mijn zielsbeminde zoeken. En ik was die wachters voorbij gegaan en ik vond hem. Ja, maar het is wel een route. Je moet ze wel voorbij. En je moet dan die ontmoeting, die persoonlijke ontmoeting met hem hebben. Ik greep hem vast, zegt vers 4. En ik wilde hem niet loslaten. Totdat ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de kamer van haar die mij gebaat heeft. Een beetje een rare uitdrukking. Je kunt namelijk mensen ontmoeten op afstand. Dat is met de mogelijkheden van vandaag, internet en zo, is dat helemaal makkelijk misschien. Je hebt ze nooit gezien. Er zijn alleen maar, ja, zijn mensen die je misschien bij een plaatje bij hebt. Op afstand. Maar je kunt ook gelovigen ontmoeten op afstand. Maar soms heb je ook gelovigen die je toelaat meer in die inner circle, de binnenste kring van je bestaan. Het huis van mijn moeder in de kamer van haar die mij gebaard heeft. Dat betekent in de taal van de schrift heel dichtbij. Niet een beetje, ja, ik geloof hoor. Ja, Jezus, ja zeker. Ik schets het maar zo. Om aan te geven wat ik ongeveer bedoel. Ik kan zeggen, Heer Jezus, u bent mijn heiland, u bent mijn verlosser. Alles wat ik heb en alles wat ik bezit, dat gaat open voor u. U bent welkom, niet alleen, laat me zeggen, een beetje als een soort verzekeringspolis voor straks. Maar u bent ook welkom in mijn hart en in mijn denken, in mijn hele bestaan. Alles. Dat hele binnenste stuk, waar normaal even geen pottenkijkers zijn, daar mag u binnenkomen. Daar wil ik u graag introduceren. Heer Jezus, kom in mijn hart. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Woon in mijn hart, Heer Jezus. Die inner circle, misschien is dat de beste uitdrukking. En dan komt vers 5 en dat is een soort refrein. Dat hadden we ook al in hoofdstuk 1 en het eind. Hoofdstuk 2, vers 7. Dat komt nog een keer voor in hoofdstuk 8, daar ga ik dan over praten, maar dat is een soort refrein. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gezellen of bij de hinden van het veld. Wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet voordat het haar behaagt. Zo van, het is nog niet zover, dat komt nog. In stappen. We gaan niet doorschieten. Maar we willen deze emotionele dingen wel benoemen. Lieve broeder en zuster, als je zo verlangt naar de Heer Jezus, als je het verlangen hebt dat hij dicht bij je is en dat hij in het aller intiemste stuk van je leven, van je denken, van je gedachten, van je hele bestaan mag komen, dan doet hij ook iets. En dat is heel merkwaardig. Dat vinden we een beetje raar misschien, want de Heer Jezus is zomaar bij ons gekomen. Hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. Dat is ook zo. En je mag hem aannemen als je heiland, als je verlosser. En dan ben je een nieuwe schepping. Dan heb je eeuwig leven. En dan is alles in orde. Dan ben je gezegend met alle geestelijke zegening. Dan krijg je de Heilige Geest als onderpand van de toekomstige erfenis. Maar die Heilige Geest kun je ook niet gebruiken, zegt de Bijbel. Maar je kunt er ook mee vervuld raken. Je kunt hem bedroeven, je kunt hem uitblussen. Je kunt ook vervuld raken. Andere tekst, iets andere benaming. Johannes 14, de Heer Jezus zegt, als je echt van mij houdt, dan doe je wat ik graag wil. En ik ga mijzelf aan jou openbaren. Aha. Aan het openbaren van de Heer Jezus, voor hen die hem al kennen, is dus kennelijk een voorwaarde. Namelijk, wil je dat ook? Hier is iemand die dat wil. Die gaat opstaan. En die activiteit ontplooit om ook echt de Heer Jezus in hart en in denken te krijgen. Dan gaat de Heer Jezus ook iets doen. Wat doet hij dan? Hooglied 3 vers 6. We hebben dat gelezen met elkaar. En misschien is dit al de zoveelste keer dat u daar een preek over hoort. Dat zou best kunnen. Maar dan is dat de zoveelste. Maar dan plus 1. In hoofdstuk 8 vers 5 staat wie trekt daarop uit de woestijn. Daar is niet meer een wat. Maar dat is een wie. Dat komt nog. Het wordt vanzelf persoonlijker. Het gaat uiteindelijk. Henny wijst de herziende statenvertaling in hoofdstuk 3 vers 6 ook op wie heeft. Dat zou kunnen. In de NBG-vertaling waar ik het voor las, daar staat wat trekt daarop uit de woestijn. Maar het wordt vanzelf een wie. Wat is nog een beetje vaag, dat weet je niet precies te duiden. Maar wie, dan is het iemand, dan is het een persoon geworden. Dat is het verschil. Maar goed, wie trekt daarop uit de woestijn? Ik zal het nu gaan schetsen en proberen duidelijk te krijgen wat ik bedoel. Hier staat dat Salomo zich een draagstoel heeft gemaakt. Dat heeft hij gemaakt met... Het hout van de Libanon, vers 9. Spijlen maakte hij van zilver. Leuning maakte hij van goud. Zitting maakte hij van purper. En daar is een geweldige stoel gemaakt. Prachtig gemaakt. Met draagbomen. En die stoel die werd gedragen. Het was een draagkoets. Een draagstoel. Door 60 helden. David had er 30. En Salomo had er 60. En die 60 helden die hebben die draagstoel gedragen. En daar zou koning Salomo normaal gesproken in zitten. En dat wordt ook gezegd. Gaat uit dochter van Zion. Daar komt Salomo. Kijk maar eens. Daar komt hij aan. Hij komt eraan. Gedragen door de straten van Jeruzalem. En nu heeft Salomo opdracht gegeven aan zijn 60 helden om naar het huis van die geliefde te gaan. Ik weet het adres, denk ik. Ik ga één adres noemen. PC Hoofdlaan nummer 1. In Sliedrecht. Hier dus. En dan komen die 60 helden aangemarcheerd. En dat waren niet van die zwakke poppetjes. De helden van David, dat waren mannetjesputters. En de helden van Salomo waren bepaald niet kleiner. En ze komen hier aan. En ze marcheren hier naar de deur. En ze zetten dat ding op de grond met een commando. En die stoel staat hier vlak voor de deur. En ze bellen aan en zeggen, het is tijd jullie, instappen. Ja, de achterburen zullen denken, wat hebben die nu? Sorry dat ik het zo zeg, maar ik kan er ook niks aan doen. Maar ook de overkant zegt, van wat er nu aan de hand is? Nou, je ziet de gordijntjes wapperen. Dit hadden we nooit gedacht. Zo. Het is toch wel iets anders dan ik gedacht had. Er staan leuke autootjes hier en daar. Er waren ook wat nieuwe bij, een nieuwe rub bij. Spaanse en Duitse en Tsjechische. Maar deze 60 helden. En jij en ik mogen instappen. Als u op zoek bent naar de Heer Jezus, dan zult u ontdekken dat de Heer Jezus op zoek is naar u. Hij zoekt jou op. En hij komt heel dichtbij. En hij zegt, ik wil zo graag met al mijn krachten, met alles wat in me is, zo leiden dat je dichterbij komt. Daar heb ik 60 helden voor uitgekozen. Ik heb die helden wel eens een naam gegeven. Ik wilde dat zo graag weten. Ik wil dan weten wie dat waren. Van David weet je het. Vrij bijna alle, van alle 30 weet je hun namen te vinden. Van Salomo's en helden helemaal niks. Niet één. Zit ik daar in die stoel, in die draagstoel? Word ik door de woestijn gedragen? Omringd door 60 helden, allen geoefend. Ten strijde toegerust tegen de verschrikkingen van de nacht. Zo van, er gebeurt niks, hè? Dit is security echt helemaal tot in de kleinste details. Helemaal geregeld. En dan zit je. En dan kijk je naar beneden en dan loopt daar mijn geestelijke broeder voorop. Ik heb 60 helden gevonden voor mezelf. Die zoveel zorg besteed hebben aan mij. Om mij dichter bij de Heer Jezus te brengen. Dat ik daar niet over uit kan. Dat is heel emotioneel voor me. Maar dat is echt zo. En die heb u ook. Het kan het gebed van je moeder zijn. Of het kan het getuigenis van je grootvader zijn. Of het kan de preek van die zijn. Toen, daar en daar. Of het kan het boek zijn waar u zo enorm van genoten hebt. Waar u zo door geraakt bent. Of door het lied waar u nou eigenlijk elke dag wel zou willen zingen. Al die, nou noem maar op. Je komt zomaar aan 60. En ze dragen je. Ze tillen je boven het woestijngebeuren uit. Ze heffen je omhoog. En ze voeren je linea recta richting de bruidegom. Als u naar hem zoekt, zoekt hij naar u. En hij brengt en hij zorgt. Dat zei de Heer Jezus ook. Ik ben bij u en ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van deze eeuw. Ik zal me niet begeven en niet verlaten. Ik zal het doen. Dat doet de Heer Jezus. Hij brengt je bij zich. En daarom kan er staan, wat of wie trekt daarop? Dan is het net alsof hij het zelf is, hè, in hoofdstuk 8. Nu nog even, misschien wat vager nog, maar ook wie, maar hij doet het in elk geval. Hij brengt je dichterbij en hij brengt je als zuilen van rook, omgeurd van mirre en wierook en allerlei reukwerk van de komen. Het is alsof het volk Israël uit Egypte, weet je wel, als zuilen van rook, alsof de Shechina daaromheen hing, alsof alle glorie van God daarin vertegenwoordigd is, zo kwam Israël uit de woestijn het beloofde land binnen. Zo ging het toen. En nu gaat het met jullie en met mij, met ons gaat het precies zo. We worden door hem zelf gehaald, door hem zelf verzorgd onderweg, door hem zelf, laat maar zeggen, gestaafd, met kracht begiftigd en dichterbij gezet, alsof de Heilige Geest ons als zuilen van rook, alsof de Shechina van de Heere God er nu weer is, dichterbij gebracht. En bovendien allerlei reukstoffen, geurige stoffen. Altijd zijn die reukstoffen in de tabernakel en in de tempel gebruikt om de glorie, om de heerlijkheid van God te accentueren. Nu nog. Je ziet het gebeuren hier, dat een heel gezelschap zo uit de woestijn komt. En wat moet je dan roepen, zegt het eind van hoofdstuk 3, aanschouwt, gaat uit dochters van Sion, aanschouwt koning Salomo met de kroon. Geef hem de eer. Let dan niet op ons, die er toevallig in zitten, maar het gaat om hem. Aanschouwt hem. Met de paastijd zingen we wel eens een lied aan Schouw het Lam en zo. Weet je wel, dat hele mooie, bekende paaslied. Dat vind ik een prachtig lied om te zingen. Maar ja, dan zingen we dan, nou ja, paastijd is weer over. Nou, zing het nog maar een keer. Heer is in God, kun je ook wel zingen met Pasen. Dat kun je echt doen. Heel goed hoor, Heer is in God, zingen met Pasen. Maar aanschouw het lam kun je ook zingen met op de kerstdienst. Ik bedoel daar niet van, ik moet even wat zeggen. Maar ik zou zo graag willen dat je zegt, aanschouw het koning Salomo. Kijk, kijk dan, man. Zie je dan wat er gebeurt? Jij die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, jij bent buitengewoon gezegend. Hij wil je bij zich hebben. Hij wil je gedaante zien. Hij wil je stem horen, hoofdstuk 2. En hij wil dat je geniet. Hij wil dat je echt in optimale zin bij hem bent. En alle zegen krijgt die maar denkbaar is. En nu moet zij toch even constateren dat ze even de draad kwijt is. Maar ze wordt wakker gelukkig. En ze staat op. En ze vraagt. Maar ze weet ook dat ze van de wachters van de stad niet hoeft te verwachten. Ze ziet het ineens en vindt hem. Heer Jezus, u bent mijn alles. Mijn hart, mijn denken. Alles wat ik aan emotie heb, dat heeft met u te maken. En hij zegt, en ik zorg ervoor dat jij met mij komt. Ik zorg met mijn helden. En ik heb zo vaak een boek gelezen van, ik dacht, nou, daar is er weer een. Of een ander iets waarvan je zo geraakt bent, dat je dacht, nou, daar is er weer een. En die tilt je op, hè? Je zit even onderin en je krijgt zo'n boek in handen, of zo'n lied hoor je, of je hoort een toespraak. En, nou, het lijkt wel een soort pufje, maar dan in grote zin. Weet je, flink wat lucht er ineens in de longen. Maar goed, ik bedoel dat niet ludiek, maar gewoon dat je de overtuiging krijgt, Heer Jezus, ineens zie ik wie u bent. Dank u wel. En ik roep aan iedereen die het maar horen wil, je moet niet naar mij kijken die in die prachtige stoel zit, want ik word door de woestijn gedragen. Dat word ik ook. Maar het is mijn Heer die dat doet. Aanschouw koning Salomo. Je moet naar hem kijken en je moet hem de eer en hem de glorie geven. Ook dit die is mooi, hè? Het is een prachtig stukje in de Bijbel. Onvoorstelbaar mooi. En hoofdstuk 4 is ook mooi. Vader, dank u wel dat u uw zegen geven wilt door uw Heilige Geest in ieders hart, Heer. En daarom wil ik bidden dat er niemand van ons achterblijft in de zin van, ik ben hem een beetje kwijt, ik zie het niet helemaal zo zitten en van vroeger. Maar dat we opstaan, dat we iets doen, dat we concreet op zoek gaan naar de Heer Jezus. En dan moeten we niet bij Bethlehem vandaan lopen, maar dan moeten we juist naar Bethlehem gaan. Want daar vinden we het. Daar is het gebeurd. En we willen u danken, Vader, de Heer Jezus in Bethlehem geboren. Uiteindelijk als het lam uit Bethlehem naar de offerplaats ging in Jeruzalem of buiten Jeruzalem. Op Golgotha's kruis is hij gehangen. Dank u wel voor zijn werk. Dank u wel voor zijn geweldige glorie, voor zijn geweldige kracht, voor zijn geweldige liefde, voor zijn geweldige inzet. En hij stuurt ons vanavond een koets en we mogen plaatsnemen. En we worden gedragen en omhoog getild en in zijn richting gebracht. Vader, dat wilt u door uw Heilige Geest nu bij iedereen die hier is bewerken. Ik prijs uw naam.